Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Vandaag begint in Brussel een grote top over de mogelijke toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie. Na maanden morren liet Nederland vorige week weten akkoord te gaan met Oekraïne als kandidaatlidstaat. Maar daarmee zijn nog lang niet alle geopolitieke vragen opgelost. Europa-correspondent Clara van der Wiel legt uit wat er op het spel staat. Voor Oekraïne, maar ook voor Europa. Clara, vandaag komen in Brussel de Europese regeringsleiders samen voor een top van 2 dagen. Waar gaan ze het over hebben? Wat gaan ze beslissen?
Om de zoveel tijd komen regeringsleiders naar Brussel en in de huidige oorlogscrisistijden ietsje vaker dan normaal. En vandaag gaat het over de kandidaat-lidstatus voor Oekraïne. En dat hangt heel erg samen met die oorlog in Oekraïne. Want al 4 dagen na de Russische inval, op 28 februari van dit jaar, heeft Oekraïne meteen een aanvraag ingediend bij de EU om lid te worden. En dat heeft natuurlijk een enorme symboliek op dit moment, want dat land verkeert in een soort doodsstrijd. Het water staat ze echt aan de lippen en ze willen dit als een symbool van steun van de EU, willen ze eigenlijk horen van ja, inderdaad, jullie krijgen dat Europees perspectief, jullie hebben uitzicht in de toekomst om mogelijk bij de EU te kunnen komen. En vandaag moeten die regeringsleiders met unanimiteit daarover besluiten. Maar dat doen ze op basis van een rapport van de Europese Commissie, wat vorige week al is verschenen. En daarin schrijft de Europese Commissie eigenlijk, ja, als je alle plussen en minnen tegen elkaar afzet, dan heeft Oekraïne eigenlijk het recht om die kandidaatstatus te krijgen.
We have one clear message. And that is, yes, Ukraine deserves European perspective. Yes, Ukraine should be welcomed as a candidate country.
Ja, dus er ligt een positief advies van de Europese Commissie. En jij zei al, de landen moeten daarmee instemmen. Wordt dat nog spannend dan, deze dagen?
Niet zo heel erg spannend meer. De afgelopen maanden leek het eigenlijk alsof er best wel een grote groep landen best sceptisch was. Niet in de laatste plaats ook Nederland, want die voelde er helemaal niks voor dat Oekraïne zo snel kandidaat lid zou kunnen worden. Maar in aanloop naar deze vergadering zijn al die landen eigenlijk gaan schuiven, ook Nederland.
Ik vind deze stap, ook symboliek die ervan uitgaat, vind ik vanuit de commissie echt in balans, vind ik afgewogen en vind ik een verstandige manier voorwaarts.
Dus het lijkt er toch op dat advies van de commissie volmondig omarmd zou gaan worden door de andere lidstaten.
Ja, en dat betekent dat later vandaag of misschien morgen er een ja zal komen op het kandidaatlidmaatschap van Oekraïne. Is dat dan ook wat Oekraïne wil? Hebben ze dan wat ze willen hebben op dit moment?
Waarschijnlijk wel, maar tegelijkertijd, het wordt een beetje lastig. Want ze hebben inderdaad eigenlijk een soort van huwelijksaanzoek gedaan. Hè, van willen jullie ons erbij? En de EU wil daar aan de ene kant heel graag ja op zeggen, want juist omdat het zo symbolisch is, omdat het in deze oorlogstijd belangrijk is om dat signaal te geven. Maar tegelijkertijd wil de EU ook duidelijk maken dat daarmee de kous niet af is. Hè? Dat er toch ook nog wel flink wat voorwaarden aan die verbondenschap zitten. Dus ze moeten eigenlijk een soort van ja zeggen op het huwelijksaanzoek, maar tegelijkertijd ook een heleboel prenums erbij geven. Van ja, maar eigenlijk moeten jullie dit en dit ook nog gaan doen voordat we daadwerkelijk met jullie willen gaan onderhandelingen. Dus de precieze formulering daarvan, daar gaat het vandaag echt nog wel eventjes lastig worden.
Goed, Clara, er zitten dus nog wel wat haken en ogen aan dat kandidaat-lidmaatschap en aan de mooie taal die daar ongetwijfeld over gesproken zal worden. Maar Oekraïne wordt kandidaat-lid, hè? Laten we daar even van uitgaan. Wat betekent dat dan precies? Waar zijn ze dan in het proces van waar ze nu staan tot volwaardig lidmaatschap van de Europese Unie?
Ja, dat kandidaat-lidmaatschap, dat is eigenlijk nog niet zo heel erg veel. Het is een beetje een quasi-formele status, hè? Als je lid wil worden van de EU, dan dien je allereerst een verzoek in. En op basis van dat verzoek gaat de Europese Commissie dan aan de slag. En die gaat eigenlijk onderzoeken van, is zo'n land nou in potentie, zouden ze bij de EU kunnen komen? Maar daarmee is eigenlijk nog helemaal niet zo heel erg veel gebeurd. Want het betekent bijvoorbeeld nog niet dat er ook daadwerkelijk onderhandelingen gaan plaatsvinden.
En wie beslist er dan uiteindelijk of die onderhandelingen gaan beginnen en wanneer?
Ja, dat is dus eigenlijk pas weer een volgende stap. En voordat elke stap genomen wordt, moeten al die huidige 27 lidstaten hun go geven. Dus dat betekent dat er echt nog een heleboel stapjes te zetten zijn met een heleboel mogelijke hindernissen voordat überhaupt onderhandelingen beginnen en voordat überhaupt de Oekraïne mogelijk ooit echt lid kan worden.
Oké, ze krijgen nu de status van kandidaat-lidmaatschap. Ze komen in een soort wachtkamer terecht, zou je kunnen zeggen, hè, voor uiteindelijke toetreding. Daar zitten ze niet alleen, geloof ik, hè, in die wachtkamer.
Nee, er zit al een hele bubs andere landen in. Albanië, Noord-Macedonië, Montenegro, Servië, Turkije. En sommige van die landen zitten daar echt ook al enorm lang in. Dat maakt dit versnelde proces voor Oekraïne en waarschijnlijk ook voor Moldavië best wel een beetje ongemakkelijk voor die landen. Want die landen zijn soms al 10 jaar aan het wachten in die wachtkamer. En die hebben toch zoiets van, ja, hallo, als de politieke wil er is, dan kan er kennelijk best wel een beetje vaart gemaakt worden.
En waarom zitten die landen dan zo lang in de wachtkamer?
Dat heeft eigenlijk een beetje te maken met het feit dat de afgelopen 10, 15 jaar uitbreiding in de EU heel erg ongemakkelijk lag. En er eigenlijk het sentiment rondom die uitbreiding van de EU heel erg verschoven is. En het laatste land wat is toegetreden tot de EU is Kroatië. Dat gebeurde in 2013, dus dat is al bijna 10 jaar geleden. En sindsdien is er eigenlijk in de EU nauwelijks meer animo geweest om verder te gaan uitbreiden. En de vorige voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, die sprak in dat verband in 2015 ook van een enlargement fatigue.
We have to know that in the old Europe, in the western part of Europe, but not only in the western part, there is a kind of enlargement fatigue.
Dus een moeheid. En die enlargement fatigue, die had er eigenlijk mee te maken dat in de jaren voorafgaand aan die toetreding van Kroatië in één klap een heleboel landen erbij waren gekomen. In 2004 waren dat in één keer maar liefst 10 landen. Daarna in 2007 zijn Roemenië en Bulgarije er ook nog bijgekomen. Daarna dus Kroatië. Dus dat heeft enorm veel landen bij de EU gebracht. En dat heeft weer een nieuwe vorm van euroskepsis in gang gezet. Ook in een land als Nederland. Hè? Dat die landen erbij kwamen, dat heeft bijvoorbeeld geleid tot meer arbeidsmigratie, tot een race to the bottom, tot bijvoorbeeld ook Nederlandse bedrijfjes die zichzelf heruitvonden in Polen en daarmee veel goedkoper dezelfde arbeiders in dienst konden nemen. Dat zijn allerlei aspecten van die uitbreiding die in Nederland heel veel kwaad bloed hebben gezet.
Ja, dus na een periode van hele snelle uitbreiding is het eigenlijk al een hele tijd stil geworden. Een beetje uit angst voor euroskepsis bij de eigen bevolking, als ik jou goed begrijp. En sindsdien is het dus eigenlijk besloten van, nou ja, dan zitten al die landen maar in die wachtkamer, maar dan doen we er even niks mee.
Ja, en dat is eigenlijk best wel een beetje lullig voor die landen. Want die kunnen er ook niks aan doen dat in heel veel andere EU-landen opeens een soort van pas op de plaats gemaakt worden. Ik bedoel, Macedonië is al EU-kandidaat, dus formeel, sinds 2005 en Montenegro al sinds 2010. Dus dat is enorm al lang. En er wordt ook, ja, als je SEC bekijkt, wordt er ook nauwelijks echt actief met die landen gesproken over wat ze dan nog precies moeten doen om erbij te komen.
Dus eigenlijk, het is grappig dat je dat zegt, want ik dacht altijd dat zeg maar de EU ook gewoon heel erg gebaseerd was op regels. En als je daaraan voldoet, dat je dan eigenlijk automatisch kwalificeerde om van kandidaat lid te worden. Maar dat is dus niet zo, als ik jou goed begrijp.
Ja, en daar druk je echt op een gevoelige plek, Egbert. Want dat zegt de EU natuurlijk steeds. Hè? Van ja, jullie kunnen er nog niet bij, want er zijn allerlei regels en procedures. En zodra je dat doet, hè, jullie hebben het zelf in de hand. Zodra je ergens aan voldoet, dan kom je er wel. Maar dat is natuurlijk in de praktijk niet zo. En dat toont dit hele proces van Oekraïne en Moldavië en Georgië ook. Hè. Zodra de politieke wil er echt is, dan kan er best wel vaart gemaakt worden. Dus Brussel en de andere EU-lidstaten benadrukken steeds, het is een technisch proces. Jullie hebben het zelf in de hand. Maar nu, dit toont toch wel weer dat het in de kern natuurlijk een enorm politiek proces is.
En maakt de Unie zich daarmee niet heel kwetsbaar voor critici? Dus dat je niet meer zeg maar, volgens de regels het speelt, maar gewoon puur politiek?
Ja, zeker. En dat is ook een van de redenen waarom sommige lidstaten die de afgelopen weken, maanden best sceptisch waren over deze hele versnelde gang van zaken. Waaronder ook Nederland vonden van ja, moeten we dit nu wel doen? Want je maakt het weer heel erg politiek. Tegelijkertijd, het is op een bepaalde manier misschien ook wel het eerlijke verhaal. Hè? Het was altijd al politiek en nu wordt dat echt duidelijk.
Ja, het is dus duidelijk dat het misschien voor een deel een technische discussie is, maar vooral een politieke beslissing aan het worden is, dat het hele kandidaatlidmaatschap. En Nederland, jij zei het al, is ja, eigenlijk heel lang ook tegen de toetreding van Oekraïne geweest. Wat was daar de reden voor?
Officieel benadrukte Nederland de afgelopen tijd toch dat er heel erg aan die regels en die procedures moet worden vastgehouden. Van ja, als we nu opeens dit heel erg snel gaan doen, wat betekent dat dan voor die hele procedure? Moeten we die dan niet ook op de schop nemen? Wat betekent dat voor andere landen die in de wachtkamer zitten? Maar in feite is het ook in Nederland natuurlijk een heel politiek besluit om daartegen te zijn. Nederland is wel vaker heel terughoudend als het gaat om verdere Europese integratie. Hè. Je zag ook een paar jaar terug bijvoorbeeld het Nederlandse verzet tegen dat corona-herstelfonds. Nou ja, daar was Nederland ook een van de laatste landen die zich daartegen verzetten. En dat heeft toch wel te maken met een vrees bij de Nederlandse politici voor dat eurosceptische sentiment. En dat hangt dan weer samen met een paar referenda die we in Nederland hebben gehad, waarin dat eurosceptische sentiment heel duidelijk naar voren kwam. Je herinnert je misschien het Oekraïne-referendum in 2016, maar eerder ook al een begin deze eeuw, een referendum over de Europese grondwet, waarin de Nederlandse bevolking eigenlijk twee keer nee heeft gezegd.
Bijna iedereen in Den Haag is verrast door de grote overwinning van het nee-kamp in het referendum over de Europese grondwet. 61,6% stemde gisteren tegen en 38,4% voor.
En dat speelt nog altijd een rol in die discussie in Nederland. En die enlargement fatigue waar ik het net over had, en dat publieke sentiment over bijvoorbeeld arbeidsmigratie, maar ook over nou ja, de rechtsstaat in sommige Oost-Europese lidstaten, dat speelt in Nederland ook heel sterk. Dus Nederland is bij uitstek zo'n land wat de afgelopen 10, 15 jaar echt een beetje pas op de plaats wilde maken over die uitbreiding.
Dus er was een grote mate van euroskepsis in Nederland de afgelopen jaren. En wat maakt dan dat ze nu toch die draai gemaakt hebben? Wat maakt dat ze nu wel voor dat kandidaatlidmaatschap van Oekraïne zijn?
Nou ja, dat heeft ermee te maken dat de situatie nu radicaal anders is. Oekraïne is een land in oorlog. Het water staat ze aan de lippen. Ook Nederland begrijpt wel dat er een signaal moet worden afgegeven. Het heeft ook mee te maken dat de Nederlandse regering sowieso al wel een pro-Europese koers is gaan voeren de afgelopen tijd. En dat is onder invloed ook van de grotere rol van D66 binnen deze coalitie. D66 heeft natuurlijk flink gewonnen bij de vorige verkiezingen, dus die hebben daarop meer invloed. En het heeft ook heel erg te maken met de domeloze lobby die Oekraïne de afgelopen weken en maanden heeft gevoerd.
In een toespraak aan ons parlement heeft de Oekraïnse president Zelensky zojuist aan ons land gevraagd om meer sancties en meer wapens in de oorlog tegen Rusland. En hij richtte zich rechtstreeks tot premier Rutte voor het lidmaatschap van de EU.
Від вашої держави наш вступ в Євросоюз дуже, дуже залежить. Хочу вам за все подякувати. Дякую, Нідерланди. Слава Україні!
En het heeft er ook mee te maken dat vorige week eigenlijk landen die op het oog ook nog wel een beetje aarzelden over die kandidaatlidstatus, bijvoorbeeld grote landen Duitsland en Frankrijk, vorige week toch omgingen. Nou ja, als die grote landen om zijn, dan heeft het voor Nederland ook echt niet zoveel zin meer om je kont tegen de krip te gooien. Bovendien, ja, je hebt ook niet heel veel zin om erop te staan als de grote blokkade van dit grote gebaar richting Oekraïne. Dat is niet echt een hele fraaie, fraai beeld richting de rest van Europa. En het laatste punt is ook wel dat Nederland door deze oorlog ook wel een beetje geopolitiek wakker is geworden. Ook wel snapt dat het niet zoveel zin meer heeft om die oude, toch wat eurosceptische rol aan te blijven nemen. En dat het ook belangrijker is om ook in Europa een constructievere rol te spelen. En ook als Europa echt een beetje een steviger geopolitiek standpunt in te nemen. En als je dat wil, dan spelen die uitbreidingen daarin ook noodzakelijkerwijs een rol.
Ja, je zegt het mooi. Nederland is geopolitiek wakker geworden. Misschien is heel Europa wel geopolitiek ontwaakt de afgelopen jaren. Kan jij eens uitleggen wat jij daarmee bedoelt? Hoe ziet dat er dan uit, geopolitiek wakker zijn?
Ja, die geopolitieke ontwaking die zagen we de afgelopen jaren natuurlijk al. Hè. Het was bijvoorbeeld in reactie op de verkiezing van Donald Trump in de Verenigde Staten. Dat deed Europa eigenlijk realiseren dat niet meer een vanzelfsprekende partner was daar aan de overkant van de oceaan. Maar het heeft ook te maken met een veel vijandige verhouding tot China, dat heel een hele agressieve concurrentiepositie ten opzichte van Europa inneemt. En ook probeert haar invloed heel erg uit te breiden. Bijvoorbeeld ook in de, wat je echt wel als de Europese achtertuin kunt zien, op de Balkan, hè, daar hele strategische investeringen doet. Ja, en het heeft natuurlijk te maken met Rusland, dat de afgelopen jaren al een steeds vijandigere grootmacht werd, maar inmiddels natuurlijk gewoon echt een ronduit een vijand is van Europa. Dus die uitbreiding wordt in de EU eigenlijk traditioneel ook al wel gezien als een geopolitiek instrument, eigenlijk om landen in de cirkel om ons heen te vriend te houden, bij de les te houden, in onze eigen invloedssfeer te houden. Dus als je jezelf als een geopolitieke speler ziet, als een speler die wil kunnen meedraaien op dat wereldtoneel met andere grootmachten, dan moet je die uitbreiding daar ook voor inzetten, zeggen ook wel mensen in Brussel.
Ja, dus dat is de rol van Europa zeg maar in de wereld. Hè? Het versterken van je eigen positie als machtsblok ten opzichte van de grote boze buitenwereld, zou ik dan maar even zeggen. Hoe zit dat dan binnen de EU? Heeft dat consequenties voor het functioneren van het blok als zodanig?
Ja, enorme consequenties, Egbert. Want we zijn nu op dit moment met 27 lidstaten. Ooit waren het er 28. Er is eentje weggegaan. Maar goed, stel nou al die landen die ik net opnoemde, die komen er bijna. Dan zitten we op een gegeven moment echt ver boven de 30 lidstaten. Ja, dat heeft natuurlijk enorme consequenties voor het functioneren van de EU. Want het is op dit moment al helemaal niet makkelijk om die EU soepeltjes te laten draaien. Dat zagen we de afgelopen weken bijvoorbeeld bij het afhameren van die sanctiepakketten tegen Rusland. Dat één land, Hongarije, de hele tijd dwars lag en daarmee die hele sanctiepakketten werden opgehouden. Ja, dat soort veto's, daar moeten we eigenlijk van afzeggen, zeggen analisten in Brussel wel. Van. Je kunt niet de EU uitbreiden voordat je afkomt van die veto's. Want het wordt gewoon onwerkbaar als je straks met meer dan 30 lidstaten zit en iedereen kan het blijven blokkeren. Maar het betekent ook dat het zwaartepunt van de EU veel meer richting het oosten verschuift. Hè? Oekraïne zou de vijfde lidstaat worden van de EU wat betreft inwoners. Dus dat is echt, ja, dat zou dan ook een heel machtig en groot EU-land worden. Wat betekent dat nou voor de EU? Dat zou ook voor landen als bijvoorbeeld Nederland, maar ook Duitsland, Frankrijk best wel confronterend zijn. Want dat betekent noodzakelijkerwijs ook dat je eigen invloed minder wordt. Het betekent ook dat er grote sommen geld toch van West-Europa ook naar Oost-Europa zullen moeten gaan. Iets wat je nu al ziet bijvoorbeeld richting Zuid-Europa. Hè? Ik bedoel, er zijn allerlei verschillende fondsen om allerlei landen die toch wat achtergesteld zijn goed mee te kunnen laten draaien op die interne markt. Ja, het betekent toch ook dat er veel meer geld beschikbaar zal moeten komen om die nog veel armere landen die er mogelijk bij komen ook goed in die interne markt te integreren. Dus het leidt tot allerlei echt hele fundamentele vragen over wat de EU is en wat ze zou willen zijn.
Het zijn nogal wat consequenties van het huwelijksaanzoek dat Oekraïne ons heeft gedaan.
Ja, zeker. Maar ik bedoel, die oorlog in de Oekraïne die leidt tot echt enorm veel soul-searching eigenlijk in de EU. Hè? Want hadden we ons militair beter moeten voorbereiden? Waarom zijn we zo afhankelijk van het Russische gas? Hadden we daar niet eerder naar moeten kijken? Maar het leidt dus ook hier tot soul-searching. Hè? Van, zijn wij bereid om de consequenties van deze oorlog te aanvaarden? Namelijk dat we onze invloed moeten uitbreiden richting het oosten, richting landen als Oekraïne en Moldavië.
Dankjewel voor je verhaal, Clara.
Graag gedaan, Egbert.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mandula van den Berg en Ruben Pest. Dit was Vandaag, morgen weer.
De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel.